Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Wat dachten jullie om samen, ook in de volgende uitzending, op reis te gaan? Volgen jullie me maar mee naar een heel klein dorpje in de Dombes, in het Franse departement Ain, in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Of om duidelijker te zijn, een goede 35 kilometer ten noordoosten van de stad Lyon, het dorpje Ars-sur-Formant. Of beter gekend als het dorpje van de heilige pastoor van Ars. Begin augustus ontmoeten mijn vrouw en ik er een Vlaamse priester, pater André Marijse. Hier beter gekend als Le Père Maris. Reeds sinds het jaar 2000 is hij verbonden met het bisdom Belley-Ars in overleg met het bisdom Brugge. Na een drietal jaar als geestelijke begeleider van het internationale seminari Jean-Marie Vianney te Ars, was hij pastoraal werkzaam in enkele parochies in de onmiddellijke omgeving en was hij woonachtig te Jassan-Rottier. Zeer verbonden met de karmelitaanse traditie lag dit pastorale werk hem zeer aan het hart. Wegens gezondheidsredenen is hij nu teruggekeerd naar Vlaanderen en verblijft in een woon- en zorgcentrum in Gent. Hij was toen bereid om ons en dus jullie beste luisteraars rond te leiden in dat kleine dorpje, wat te vertellen over het leven van de heilige pastoor van Ars, maar vooral met vele reflecties naar de tijd van vandaag om ook ons geloof en de liefde tot de Heer te verdiepen, wakker te schudden. En met veel genoegen zenden we jullie deze tweedelige uitzending uit 2017 nog eens uit. Ik zou zeggen, beste vrienden, geniet ervan. Beste luisteraars, ik ben hier op de plaats Monument de la Rencontre, het monument van de ontmoeting, en ik wacht hier eventjes op pater Marijse, waar ik om afgesproken heb om 9:00. Pater Marijse, hartelijk bedankt om een voormiddag u als gids mij rond te leiden in Ars.
Dus ik mag dus een uur kunnen.
Ik vrees dat het een beetje langer zal zijn, denk ik, een ganse voormiddag. Okay. Maar we hebben hier afgesproken, omdat de pastoor hier uiteindelijk, nadat zijn pastoor in Écully overleden is, is hij dan benoemd geweest als pastoor in Ars, een onooglijk dorpje. En dan is hij met een kar en met een paar meubeltjes, heb ik gelezen, met nog een huishoudster bij, is hij hier dan te voet van Écully naar Ars getrokken. En dan was hij waarschijnlijk een beetje de weg kwijt en dan ontmoette hij hier een jongen. En de rest laat ik u zelf vertellen. Goed, we hebben ons hier op een bank gezet bij het monument en we luisteren met spanning, pater Marijse.
Dus Jean-Marie Vianney is geboren drie jaar, voor de Franse Revolutie. Dat wil dus zeggen dat hij dus zijn kinderjaren doorgemaakt heeft in de Franse Revolutie. Dat wil dus zeggen, er was op het dorp geen pastoor. Er was geen catechese, er was geen school niet meer. Dus de vruchten van de Franse Revolutie waren voor die mensen zeer zwaar. En af en toe was er hier of daar een priester die in de duik, die op een zolder leefde, of die in de duik hier of daar in zijn mis las. En dan moest men van alles uitvinden om toch met te camoufleren. En dat zijn zo wat een beetje de de oorsprong van het feit dat hij dus in Écully, hij woonde dus in Dardilly, dat hij in Écully die de pastoor ontmoet heeft, die l'abbé Ballet noemde, en die hem een beetje opnam in zijn huis, ook om te beschermen. Die vond dat de jonge man vroom was. Mm-hmm. Misschien zit daar een kant van priesterroeping in, maar er is geen seminarie. Er is geen catechese. Hij kan niet lezen of niet schrijven. Dus l'abbé Ballet heeft dus hem wat laten onderduiken, wat verbergen en ook wat lesgegeven. Dan kwam hij dan toch wat ouder wordend op het gedacht dat hij zou willen priester worden. Hij was zo getroffen dat er geen priester was op zijn parochie. Ik moet priester worden. De mensen hebben nood aan ons lieve neer. Ik moet kunnen de consecratie uitspreken. Ik moet kunnen de communie geven aan de mensen. En er wordt contact genomen met het seminarie van Lyon. En dat is heel moeilijk verlopen. Hij kon amper lezen en schrijven. En de lessen zijn dan in het Latijn op de koop toe. Dus dat was toch niet zo eenvoudig. En in de loop van een paar jaar tijd, 3 jaar zeker, is hij dus zelf 2 keer weggestuurd geweest van het seminarie onbekwaam. Mm-hmm. En 1 keer zelf weggegaan, dus ontmoedigd. Dus het seminarie had het Latijnse woord, op zijn verslag geschreven, debilissimus, dus zeer debiel. Het toch ook heel pijnlijk is dat te horen over jezelf. Het was ook zijn schuld niet, dat hij dus niet naar school was geweest. Het was dus de schuld van zijn ouders niet, maar dus het vermoorden van de capaciteiten in de mens door de Franse revolutie. Dus hij ziet die l'abbé Ballet veel, en die abbé Ballet oordeelt: die jongen kan priester worden, die jongen zal priester worden, die jongen moet priester worden. En zoveel omstandigheden hebben hem geleid dat hij uiteindelijk priester geworden is, met dan de laatste vraag over hem: is hij vroom? Ja, hij is zeer vroom. Misschien is het zinnetje een tikkeltje naïef, maar het toont hoe dat God de omstandigheden kan leiden anders dan mensen. Ja. Dat is zo. En dus hij is priester geworden. Ik heb dat in het huis van pastoor Van Aerts, zult je dat dus ook zien, dat hij dus te voet naar Grenoble is gegaan, alleen, niemand van zijn familie, niemand van zijn bekenden van de parochie van Écully, alleen, 5 of 6 dagen te voet, daar priester gewijd, in een duik praktisch, door Monsieur Simon, en 5 of 6 dagen te voet terug. Hij is opgevangen door l'abbé Ballet. En dus in het bisdom Lyon zeggen ze: ja, dus die jonge priester bij Cambuur blijven tegen Ballet, doet ermee wat je kunt mee doen, want hij is tot niets bekwaam. Het was een beetje zo toch dat hij beschouwd werd. En hij kon hem eens lezen, en l'abbé Ballet heeft hem verder in zijn eerste jaren priester wat begeleid. Totdat l'abbé Ballet stierf, dus 3 jaar later. En die jongen staat daar, die jonge priester staat daar. En dan wist men niet wat te doen. Er bestond dus de brief van de vroegere pastoor van Ars. En die zei dus: het is niet de moeite waard van hier een priester te benoemen. De mensen leven er als dieren. Dus die brief bestond en bestaat nog altijd in de archieven. En dus uiteindelijk, de bisschop was in Lyon en in Rome, want hij was een onkel van Napoleon, dus die is gevlucht voor Napoleon. En de vicaris-generaal, om er hem vanaf te maken, zegt: dus we zullen u benoemen in Ars. Weet u wat? Er is dan niet veel liefde, moeten we liefde insteken. Dus dat woord is een historisch woord van de vicaris. En dus komt hij naar hier, te voet, vanuit Écully, dus een 25 kilometer, samen met madame Ricotier, en een stootkarretje met een paar meubels, met wat boeken. Alles wat hij had zeker niet veel. Het was geen verhuiswagen die hem heeft komen verhuizen. En hij komt dus in Ars aan, of bijna in Ars. Hier is het een streek met veel mist. We zijn in februari, we zijn dus op dit moment op 13 februari. Er is mist, ze zijn allebei moe. van de tocht, 25 kilometer dan toch, te doen. Ze maken zich wat zenuwachtig op elkaar. Er zijn geen asfalte wegen zoals nu. Er zijn een aantal voetwegen. En dus hij ziet daar een geit. En hij gaat in die richting van die geit, want hij weet dat er een vermiste geit is, moet daar een jongen of een meisje niet zo goed. En de geiten weten waar dat jongen is. Dat is net nou een boer, hè. Dus hij gaat in de richting van die geit vlucht en hij komt inderdaad bij een jongen terecht. Die jongen die noemt Antoine Givre. En dus de pastoor in Soutane wordt dus herkend door die jongen. En die vraagt dus aan die jongen, Ars, waar ligt dat? Rechtdoor, meneer pastoor, in de diepte. En dus, ze gaan verder door, ze zijn dus niet mis in hun weg, ze gaan verder door. En hij, voordat hij verdient, legt de hand op de schouder, de linkerschouder van die jongen. Gij hebt mij de weg naar Ars getoond, ik zal u de weg naar de hemel tonen. En Jean-Marie Vianney wijst met zijn rechterhand naar de hemel. 13 februari... 1818. Merkwaardig. Hij verwijst naar de hemel. Antoine Givre was een katholiek en Galdander natuurlijk. Hij wist de binnenkant van de kerk niet zijn. Hij was toen 14 jaar. Ik zal u de weg naar de hemel tonen. Me dunkt dat hier, pastoor Van Ars, door God begeleid, het teken geeft wie hij later zal zijn. Ja. Maar dat weet je zelf ook nog niet. Ik zal je de weg naar de hemel tonen. Dus heel zijn toekomstig priesterleven zit hier vervat in deze zin. Ik verwijs naar mezelf en naar de priesters. Vergeet de hemel niet. In onze gesprekken, met onze begrafenissen bijvoorbeeld. We gaan de begrafenissen uit handen geven. In Gods naam, wanneer gaan we dan over God spreken aan onze mensen?
Ja.
Ik wil echt een oproep doen. Vergeet de hemel niet, ja. Priesters.
Nu, frappant is dat de jongen gestorven is, uiteindelijk enkele dagen na de pastoor.
Merkwaardig. Dus ja. De jongen is heel wat jonger natuurlijk. Dus pastoor Van Ars was op dat moment 32 jaar. En dus als 31 jaar later de pastoor sterft, vijf dagen later sterft ook Antoine Givre. 120 jaar later heeft hij dus dat standbeeld gezet.
Okay.
Dus pastoor Van Ars in Soutane, die legt dus zijn linkerhand, hij neemt zijn hoed af, hij is beleefde pastoor.
Ja.
Als er geen beleefdheid is, is er ook geen pastoraal. Hij doet zijn hoed af, hij legt zijn hand op zijn rechterschouder en hij zegt, gij hebt mij de weg naar Ars getoond, ik zal u de weg naar de hemel tonen.
Pater Marijse. Dan mag ik u vragen dat u mij nu ook de weg toont naar Ars. En dat we samen het kerkje gaan bezoeken, het huisje. En dat u een aantal reflecties geeft.
We gaan dat proberen te doen. Maar eerst een keer even kijken. Hier.
Ja,
want de blik is belangrijk.
Ja, je had gezegd dat het in een dal lag.
Ja.
En inderdaad, je ziet op een hoogte.
Ja. Op een hoogte. En dus Ars ligt in de diepte.
Ja.
En in het midden van Ars zien we dus de basiliek van Ars zeer goed. Maar je mocht dus niet in de hoogte zoeken, je moet ze zoeken op de hoogte van de mensen, van de huizen.
Ja.
En daar dus in de diepte. En dus pastoor Van Ars had dus nog een kilometer weg af te leggen, samen met madame Ricotier, om dus in Ars te komen.
Okay. En ik stel voor dat u mij nu ook leidt tot een Ars.
Ja.
Thank you. Zo, beste luisteraars, we zijn nu aangekomen hier aan het kerkje, zou ik zeggen, van Ars. Het was oorspronkelijk kleiner, er is bijgebouwd, het is uiteindelijk een basiliek geworden. Maar uiteindelijk is het toch, ik vind het toch eenvoudig gebleven, Pater Marijse.
Ja, dat is ook wel zo dat het eenvoudig gebleven is. Pastoor van Ars zelf had plannen om een grote kerk te bouwen en die kleine hier af te breken, want er was anders geen plaats. Ondertussen sterft hij, die plannen bestonden en die plannen werden niet direct uitgevoerd. En enkele jaren later, een jaar of 20 later, is men toch bezig met te zoeken wat moet men doen. Dus uiteindelijk is het dus beslist geweest van een stuk van hetgeen Pastoor van Ars bedoelde toch te bouwen en aan te plakken aan het oud kerkje. Vandaar dat we eigenlijk met drie kerken staan die in elkaar lopen. Het oud kerkje van de vroegere parochie, dat Pastoor van Ars vermeerde het heeft met zijkapellen, maar een zijkapel vergroot het geheel niet. Dan het nieuwe stuk dat gebouwd is geweest in de jaren 1880, 1890. En dat stopgezet is geweest, want we mochten dus aan het oude kerkje niet meer komen. En toen Pastoor van Ars opgegraven werd en men ontdekte zijn lichaam is bewaard gebleven, dan is de architect van Lyon, die het oplossing gevonden heeft, die twee stukken kerk, oude kerk en nieuwe kerk, aan elkaar te plakken met een stuk, met een gebouw, en daar dus Pastoor van Ars te leggen. Ja. Zodat dat dus het oud kerkje, toegewijd aan de Heilige Sixtus, nog altijd bestaat, in zijn originele staat mogen we zeggen. Het nieuwe stuk dat gebouwd is geweest is toegewijd aan de heilige Philomena. En het tussenstuk is toegewijd aan zijn pastoor van Ars. Dat is dus de origine van deze kerk, die klein is. Die ons niet gemakkelijk maakt wat betreft vieringen in deze kerk. Omdat er dus pilaren en dus heel weinig plaats is.
En daarom werd die grote kerk dan gebouwd in de crypte daar. Ja.
En dan is dus veel later dan in 1959 pas, is er dan dus een ondergrondse, dus wel boven de grond, maar het geeft een einde dat je onder de grond gaat. Die dus, en die we echt zeer nodig hebben natuurlijk. Ik trek even de aandacht op de lieve vrouw die hier staat boven de deur.
Gouden, onze lieve
vrouw. Het is een steen en onze lieve vrouw me verguld. Ja. Ze is mij echt eens met bladgoud belegd. De pastoor van Ars had minder en minder tijd om zijn parochianen te bezoeken, omdat hij meer en meer moest biechten worden. En die heeft ons lieve vrouw hier gezet, boven de ingangsdeur. Jij moet ervoor zorgen dat de mensen naar Jezus komen.
Ja.
Dus hij ging zijn werk verder doen, maar ons lieve vrouw moest wat komen helpen en moest op de duur de voorrang krijgen. En zo is ons lieve vrouw hier gezet, juist boven de ingang. En eigenlijk heel schoon. Dus de enige toegangsweg die de kerk laat zien, toont ook altijd de lieve vrouw.
Ja. Nu, hij komt dus in Ars terecht. We hebben zojuist de Monument de la Rencontre ontmoet. Nu, hij komt hier in het kerkje en het eerste dat hij doet, heb ik gelezen, dat is het Heilig Sacrament in de kerk binnenbrengen. Dat is mooi, hè?
Hij kwam 's avonds aan, gaat in de kerk die open stond en ziet dat zijn kerk zo lamlendig, triestig was, met een kapot altaar. Het Heilige Sacrament was er niet. En hij heeft dus 's avonds al wat opgekuist om 's zondagsmorgens te kunnen mislezen en het Heilige Sacrament in het tabernakel te plaatsen. Dit is heel merkwaardig, dat is zijn eerste zorg geweest.
Ja. Ik stel voor dat we even binnengaan, ja?
Graag.
In de kerk. Ja, oké. Okay.
Deze kleine kerk was bestemd voor de kleine parochie in de tijd. Een kleine parochie, want toen pastoor van Ars hier aankwam, waren hier 236 inwoners. Dus hij werd pastoor van 236 parochianen. Dat is toch belangrijk om dat te onderlijnen.
Dus die zijkapellen waren er toen nog niet?
Nee.
Dus het was echt heel klein dan?
Ja, het was dus heel klein. Pastoor van Ars is ook gekend voor niets is te groot en te schoon voor mijn kerk. Liever een beeld meer dan een beeld minder. Dus hij heeft dus ooit het altaar dat in hout was, op die trappen, vervangen door dit altaar in marmer.
Ja.
Dus in dat kleine kerkje is dat groot altaar geplaatst. Niets is te schoon en te groot voor God. En de burgemeester zegt tegen hem: in Saint-Sulpice hebben ze een nieuw tabernakel gekocht, dus in Parijs, maar ze kunnen het niet gebruiken. Koop het dan maar en breng het mee, zei de pastoor. En dat is dat tabernakel. Dus dat grote altaar en dat grote tabernakel en dat kleine kerkje. Voor God is niets te schoon te groot.
Ja. Ik kan soms vragen stellen bij het te vereenvoudig maken van de liturgie of van...
Men heeft veel te veel het centrum, het tabernakel, het altaar, onze lieve vrouw. Men heeft veel te veel wat we genoemd hebben versoberen. Of meestal was het niet versoberen, maar was het vertaalde een vorm van geloof.
De inhoud werd ook versoberd.
Waar is dat?
Ja. Daar kunnen we uren over praten.
Als we de pastoor van Ars spreken, kijken we ook direct naar de biecht en de biechtstoel. Inderdaad, de biechtstoel was in onbruik geraakt, ook in zijn tijd. En geleidelijk aan heeft hij zijn mensen, zijn parochianen, kunnen naar Christus brengen en naar de biecht brengen. Dat is zijn zorg geweest. De mensen leven hier als dieren, stond in de brief van zijn voorganger enkele jaren voordien, die hier weggegaan is, want het is niet de moeite waard van hier priester als priester te blijven, zei hij. De mensen leven hier als dieren. Dus we hebben vier biechtstoelen. De ene in de sacristie was de biechtstoel van de mannen. Die is nog altijd intact zoals hij was.
Willen we daar even naartoe gaan?
Ja.
Oké. Wij gaan nu de sacristie binnen. Dat is een klein gangje naar de sacristie. En in een hoek staat hier de biechtstoel. Dus voor de mannen.
Ja, dus het verschiet niet waarom een kant een biechtstoel voor de mannen en een kant voor de vrouwen. Wel, de meeste van ons hebben nog gekend in de kerk een vrouwenkant en een mannenkant. Dat is dus niet meer dan dat. Dus hier zat volk te wachten. En terwijl ze wachten, worden ze zenuwachtig. Er waren mensen om de mensen orde te houden in de kerk. En die lieten dus gedurende 2 uur de mannen passeren en daarna 2 uur de vrouwen. Dat is dus gewoon praktisch iets. Hier dus in de sacristie, de biechtstoel, niet groot, maar pastoor van Ars was ook niet dik. Dus ik kon daar in het midden zitten en de biechteling nam plaats hiernaast. Ik zei er eerst even het woord vier biechtstoelen. Dus hier voor de mannen en de overkant is voor de vrouwen. Dat gaan we even bekijken.
Ja, is goed.
Ah ja, dat is al een serieuze biechtstoel, een kleine zijkapel.
In de sacristie was er geen plaats voor een groter biechtstoel. En de vrouwen konden dus knielen en hij zat in zijn midden. De biechtstoel van de vrouwen wordt nog gebruikt, niet zoveel, maar wordt toch ook gebruikt. En ik zelf ook hoorde graag biecht in die biechtstoel.
Ja. Daar staat Johannes de Doper.
Deze kapel is de tweede die hij gemaakt heeft. De eerste was voor onze vrouw. Deze is de tweede die hij gemaakt heeft, toegewijd aan Johannes de Doper.
Had dat voor hem een bijzondere betekenis?
Ja, dus hij noemt Jean-Marie. En toen hij gevormd werd, dus hij heeft zijn eerste communie gedaan als hij 11 jaar oud was, in de duik, want de priesters waren verboden. Hij heeft dus in de duik op een boerderij zijn eerste communie gedaan. En dan een paar jaar later is hij gevormd geweest. En hij heeft een grote liefde gekregen voor Jean-Baptiste. Dus hij was toen nog geen seminarist. Dat hij dus zijn naam, Baptiste, aan zijn naam heeft toegevoegd. Vandaar dat hij dus Jean-Marie Vianney noemt, ofwel Jean-Marie Baptiste Vianney.
De doper.
Ja. Dat is de doper. Ja. Hij had inderdaad een grote devotie. Johannes de Doper was diegene die verwees naar Christus. Ja. Kom en je zult zien. Hij moet groter worden en kleiner. Dus degene die naar Christus verwijst en Jean-Marie Vianney is de pastoor die naar Christus verwijst. En dan was er ook een biechtstoel achteraan.
Wij gaan nu naar de eerste zijkapel links. En deze is toegewijd aan
de aartsengel Michael. Ja. Het was dan meer voor de mensen die wel zouden willen te biecht komen bij de pastoor. Maar het was schrik hadden dat de gebuurvrouw ze zou zien dat iemand anders zei van, of die dus niet durven. En die is langs de kleindeurken konden binnenkomen. De mensen die orde hielden in de kerk. Zegt dan de pastoor, het is daar een vis. Het woord vis komt al vanuit het evangelie. Er zit daar een vis. De pastoor kwam in de biechtstoel. Hoorde de biecht, die persoon kon weer vertrekken. En was niet gezien door de anderen en door zijn gebuurs. Dat is een heel verstandig iets van een goede biechtvader. We moeten zorg hebben voor de discretie voor ons. Niet alleen het biechtgeheim, maar ook de discretie van de mensen. Ja. Dus die discretie van de biechtvader om de mensen discreet te kunnen toch laten de biecht gaan. En dat ze kunnen om de vrijheid van God ontvangen. En dat ze niet moeten benauwd zijn van... wat gaan ze nu zeggen van mij, was dat mij niet gezien.
Dus de pastoor van Ars verliet dan zijn biechtstoel van de gewone mensen en
kom, hier biechten en biechten. En ging dan terug. De vierde biechtstoel stond dus achter het altaar en dat was voor degenen die nooit geduld hebben. En ik laat altijd raden wie dat is.
De mannen waarschijnlijk?
Dat is een, maar toch nog maar de helft van een goed antwoord, want het waren de priesters.
De priesters zelf?
De priesters zelf hebben nooit geen geduld, dat is nog altijd zo. Dat is internationaal zo, en dus als er dan een priester kwam, zeiden diezelfde mensen die orde hielden in de kerk, Monsieur Curé, Jan Curé. En dus hij stond op, hoorde de biecht van de pastoor, die kon weer vertrekken. Dus de pastoors zijn best in mannen, dus had wel gelijk, maar je had niet gedacht dat pastoors waren. Maar ik ga zelf ook de biecht. Ja. Dus het is niet alleen voor de anderen.
En je hebt geduld.
Ze hebben nooit geduld. Dus ik zeg het veel sterker dan u het me probeert na te zeggen, Jos. Ze hebben geen geduld. Dat was vroeger zo, dat is nog zo. En het schoonste van al is, de priester heeft altijd gelijk.
Oei, dat is moeilijk.
Hij geeft aan zichzelf gelijk, dus je is ongeduldig. En ofwel zucht je daaronder... Ofwel glimlacht. Als je glimlacht, dan is het de zachte glans van Jezus. Ja. En als je zucht, kun je de blik van Jezus niet zien.
Oké, formidabel.
Welkom bij Radio Maria.
Nu, wat wonderlijk is dat hij dus tot 15 uur per dag biecht hoorde, Pater Marijse.
Het is inderdaad verwonderlijk. Dat is inderdaad wel gebeurd, maar het gewone gemiddelde van de dag zal wel geen 15, 17 uur zijn. Laten we zeggen dat het een gemiddelde van 10, 12 uur in de laatste 20 jaar van zijn leven toch wel.
Dat is ook veel, hè?
En het blijft altijd veel. En ik denk dat het zeer, zeer belangrijk is dat wij priesters, ik ben zelf priester, ik ben biechtvader hier in Aris, dat wij priesters dat begrijpen hoe dat het mogelijk is zoveel biecht te kunnen horen. Ja. En ik zeg dikwijls, er bestaat een speciale Heilige Geest voor de biechtvaders. Dat betekent dat de Heilige Geest er ook voor zorgt dat wij niet moe zijn op voorhand. Ja. Dat je maar moe wordt na veel uren. En dat je s'nachts dan toch een beetje slaapt en dat je dan dat ze opnieuw in staat zit om dus een aantal uren biecht te horen. Dus ik noem het werkelijk zo, het is een Heilige Geest speciaal voor de biechtvaders. En niet eens dat men dat begrepen heeft, dan snapt men nu dat hij kon biecht horen zoveel uren. Trouwens, we spreken hier in het Vlaams, moet niet vergeten dat in bijna dezelfde periode het heilige Paterke van Hasselt, de grote biechtvader, was in Hasselt. Men schat dat hij 100.000 uren in de biechtstoel gezeten heeft. Ik raad die aan om dat even uit te rekenen hoeveel dat is per dag en per week.
Het is toch een oproep voor onze tijd?
Het is een oproep voor onze tijd.
En een oproep voor de priesters ook?
Ja, zeker een oproep voor de priesters. Een priester die regelmatig biecht hoort, een priester die regelmatig aanbidding doet, die zal ook gelukkig zijn. We gaan natuurlijk vlug zeggen, ja, maar de mensen komen niet. Dat is een beetje waar, maar niet helemaal. Ik heb zelf in mijn eigen priesterleven, dat is nu bijna 50 jaar, 5 keer in 5 verschillende kerken ben ik herbegonnen met biecht te horen. En in de 5 kerken heb ik mensen ontmoet die te biecht kwamen. Ik zeg ook niet dat het automatisch gebeurt, nee. Maar als je aan de biechtstoel gaat zitten, bijvoorbeeld elke zaterdag van 4 tot 6, in Alwe en Stool, zonder te praten met degene die binnenkomt in de kerk, maar je blijft daar bidden aan uw biechtstoel. Deze week zaterdag van 4 tot 6, volgende week zaterdag van 4 tot 6, houd dat vol. Ik doe echt een uitnodiging aan de pastoors, aan de priesters, die veel werk heeft en die niet meer weet hoe dat dit moet rondkrijgen, dat hij 2 uur per week aan de biechtstoel zit. Week na week.
Dus wij komen nu in een kleine zijkapel die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw.
Ja. Aan Onze Lieve Vrouw, middelares van alle genaden, Onze Lieve Vrouw, de onbevette ontvangene. Er kwam meer en meer volk. Hij is priester geworden hier. Hij is pastoor geworden in 1818. Een jaar of 10 nadien komt er meer en meer volk te biecht. En had hij dus minder tijd voor zijn parochianen. En dan heeft hij dat beeld laten maken. Hij heeft het laten maken door hem. Het is een houten beeld, gesculpteerd. En op haar hart hangt dat hart. En daarin zitten de namen van de 236 parochianen van toen. Hij heeft zijn parochie toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria op 1 mei 1836. Zoveel jaar nog voor de dogmaverklaring. Ja, de dogmaverklaring was van 1954. En elke 1 mei van het jaar liggen hier heel wat bladen papier en kan men zich inschrijven om in het hart van Pastoor Van Aerts te zitten. Naar mijn aanvoelen, als je Pastoor Van Aerts wilt leren kennen, dan moet je dit kennen.
De grote devotie voor Onze Lieve Vrouw.
Zijn weekdagsmis, de zaterdag, was hier in deze kapel. Voor de mis van Onze Lieve Vrouw.
We gaan nu naar een andere zijkapel. En dit is een kapel toegewijd aan
Ecce Homo. Dus
zie hier de mens. Ja.
Hier de mens. Dus ook deze kapel heeft hij je laten maken, wij zelf laten bouwen. En dat was de plaats waar de mensen zich konden voorbereiden om te biecht te gaan. Ik kon alleen denk ik, sterk de biecht, maar hij kon alleen ook sterk zijn pastoor zijn. Hij was een echte herder. Hij kende zijn volk door zijn verbondenheid met Christus. Een pastoor leert het volk een beetje kennen door te praten en door vergaderingen, maar hij leert vooral zijn mensen kennen door de aanbidding, door het biecht horen en door het dichten bij Christus. En Christus openbaart het hart van de mens aan de pastoor. Dus hier was de plaats dat de mensen zich konden voorbereiden om te biecht te gaan. En dus in de kerk was het dus continu biechtgelegenheid. Dus ook wij onderlijnen heel duidelijk de aanbidding en de biecht gaan samen.
Dan komen wij nu in een kapel toegewijd aan de heilige Philomena. En dat heeft toch iets speciaals met de pastoor van Ars te maken.
In het begin van de 19e eeuw zijn in Rome de catacomben ontdekt geworden. Dus ze zijn niet alleen maar de catacomben van Sebastianus was bekend. De catacomben zijn bekend geraakt. Men heeft dus heel wat beenderen gevonden, want dat was een begraafplaats. En men heeft ook beenderen gevonden op begraafplaatsen waar blijkbaar christelijke symbolen waren. Ja. Nu heeft Rome in de tijd de kans gegeven aan bisdommen en aan parochies om reliquieën, beenderen te krijgen. En zo heeft pastoor Van Ars ook iemand naar Rome gestuurd. En is met een been teruggekomen van iemand die zeker te zeggen van een jong meisje. En die mogelijks Philomena noemde. Omwille van die marmeren steen die kapot was. En dat, die als het aan elkaar plakt zo, die dan zegt Philomena. En pastoor Van Ars had daar heel veel vertrouwen in. Te meer dat er dus meer en meer mensen naar hem toe kwamen en hij verwees naar Philomena. Hij moet naar mij niet komen, naar Philomena. Philomena heeft mij genezen. Ze kan ook u genezen.
Dat is ook een daad van nederigheid.
Dat is het afwijzen van hemzelf, ja. Dat speelt mee.
Want we zien hier ook veel ex-foto's van genezingen.
Als getuigenis van het vertrouwen van mensen op Gods genade.
Dus mensen kwamen ook als genezen uit Ars.
Ja, er zijn genezingen die we dus hebben kunnen constateren.
En dan hebben we de preekstoel.
De preekstoel, waar hij dus inderdaad in de eerste jaren dat hij pastoor was, had dan ook meer tijd, schreef hij zijn preken. Later had hij ook de tijd niet meer en spreekt hij meer spontaan. Hij is een predikant geweest die onderricht gaf in zijn preek. Hij was dus geen predikant die dus sociale ideeën. Het was werkelijk onderricht geven, catechese geven. Hij was een predikant die naar Christus verwees. Ja. En naar een tabernakel. Dus het tabernakel stond daar waar nu de trappen zijn. En zijn preekstoel was aan de linkerkant. Dus met zijn linkerhand heeft hij heel veel herhaald. Il est là. Hij is daar. Dus hij verwees met zijn linkerhand naar het tabernakel. Het is ook daar dat hij zelf veel knielde. Als we kijken naar het aantal uren van pastoor Van Ars, inderdaad de biecht horen, naar de providence gaan, naar parochianen gaan. Elke dag heeft hij ook een tijd besteed aan aanbidding. En dat is iets wat wij dus hier in Ars heel duidelijk onderlijnen. De aanbidding roept de biecht op. En de biecht vraagt om aanbidding. En dus de priester die het hele sacrament uitstelt en daar biddend voor het hele sacrament zit en zo dicht bij zijn biechtstoel zit. De mensen komen te biecht. Je moet alleen maar God laten geduld hebben. Je moet zelfs niet rekenen op je eigen geduld, maar God laten geduld hebben. Hij is daar. Merkwaardig. De priester kan de gostie, dus Jezus zelf in zijn handen nemen. De pastoor Van Ars heeft prachtige zinnen over de beleving van de Eucharistie. En ik moet zeggen, het is hetgeen dat wij dagelijks mogen beleven. We zijn priesters om de Eucharistie en door de Eucharistie. Dus elke dag met alle vroomheid de mis lezen, elke dag naar onze kerk gaan, de kerk openen voor Jezus. Wij leren al zoveel eeuwen, de Eucharistie is het toppunt en de bron van alle christelijk leven. En waarom dan niet dagelijks? Quelle beauté! Hoe schoon is dat niet, dat de priester kan de mis lezen? Jezus kan op het altaar brengen en met het sacrament kan de zegen geven en dat hij kan het lichaam van Christus. En de pastoor Van Assen is op dat gebied echt een catecheet en verwees naar de liefde van Jezus.
En zo gaf hij catechese aan kinderen, aan volwassenen.
Dus dit bankje hier is voor zijn catechese aan de kinderen.
Ah ja, er staat nog een kleine preekstoel rechts, ja.
En dus daar stond hij in voor zijn preek te geven van de kinderen, voor zijn catechese te geven van de kinderen. En er waren heel wat ouders die meekwamen met de kinderen.
Ja.
En zo gaf hij dus onderricht. Elke dag om 11:00 gaf hij catechese.
Als priester zijn er van zijn parochianen die gekend zijn, die dan een roeping ontdekt hebben?
Nee. Dat is ook een mysterie van Ars, dat er geen enkele jongen van Ars al priester gewijd is.
Is daar een verklaring of dat is Gods mysterie?
Dat bestaat. Maar er zijn veel jongens die hier een roeping gevonden hebben. Dat is wel waar, ja.
Het is nu vandaag een bron, een bron voor veel priesters. En,
dat is zo. Ja.
Oké. En zo komen we in het gedeelte van de basiliek. En aan de rechterkant is dus een klein altaar. En daar is het schrijn dus met de pastoor Van Ars, waarvan het lichaam dus bewaard is.
Kleine anekdote. Bij de herstellingen van deze kerk is het lichaam moeten voor een jaar verplaatst zijn. En ik heb zijn linkerhand gekust. Duidelijk gevoeld met mijn lippen en zijn hand.
Ja.
Dus pastoor Van Ars is dus hier opgebaard. Hier is hij nog altijd onze pastoor. Voor ons die hier zijn, maar ook voor degenen die komen. Hij is de herder die naar Christus verwijst. Hier links en rechts staan namen van mensen die dus, hij heeft gegeven hem voor de bouw van de kerk. Maar de onderste zin is, laat een parochie, ik citeer, laat een parochie 20 jaar zonder priester en men zal er de dieren aanbidden. Ik laat de interpretatie aan u over, maar onze structuren zijn ver van wat pastoor Van Assen ons geleerd heeft, denk ik.
Ja.
Misschien op ons knieën gaan, bidden voor het tabernakel, bidden in de aanbidding, te biecht gaan en deze structuren die we allemaal uitvinden als zo belangrijk, eens bekeren, herdopen. En hier, de onderste zin is hier, iemand die bidt is als een arend die vliegt naar de zon. Mooi. Het is zo belangrijk voor pastoor Van Ars, die gerichtheid op de hemel. Een heilige is iemand die naar de hemel gericht is. Aan ons nu om heilig te zijn en God ons te laten heiligen terwijl we kijken naar de hemel.
The child of God can fear.
Goed, wij verlaten nu de kerk. En daar staat ook een bronzen beeld van de pastoor. Is mooi, hè, Pater Marijse?
Dat bronzen beeld is hier van in 2009. Waarom 2009? In 2009 was het 150 jaar geleden dat pastoor van Ars gestorven is. Ja. Dus we hebben een heilig jaar gevierd hier in Ars. En dus dat kleine deurtje van die biechtstoel was toen onze heilige deur. Heel het jaar door is die deur open geweest. En dus in de loop van dat jaar is dit beeld gemaakt geweest. En hier geplaatst op de verjaardag, 4 augustus 2009. De verjaardag van zijn sterven. En zo'n mooi beeld. En met zijn hand werkelijk als de herder.
Zegenend?
De zegenend, beschermend. Dus echt een herder. Pastoor van Ars was een pastoor, was een herder. Zijn huis was juist tegenover de zijdeur van de kerk. Hij kon dus vrij vlug van zijn huis naar de kerk, van zijn kerk naar zijn huis. Maar wanneer de toevloed van bedevaarders kwam, dus vanaf 1818 dat hij hier was, laat ons zeggen, 5-6 jaar nadien, dat er dus regelmatig de mensen te biecht kwamen. En nog wat later, altijd door, kwam de mensen te biecht. Dus hij was heel dicht bij zijn huis ook. Maar er was natuurlijk altijd volk die hier op hem wachtte. Want de pastoor ging passeren. En zoals met Jezus, men wilde toch hem aanraken. Men wilde als zijn soutane even komen. En dat staat in het evangelie. Dat is ook hier gebeurd natuurlijk. Dus deze stenen hier zijn getuigen van heel veel voetstappen van de pastoor zelf. En van brave mensen die graag de pastoor zagen of wilden aanraken. En dus in die zin, die mensen die dus op bedevaart komen naar Ars, wij komen in de voetstappen van pastoor van Ars, zoals bij andere heiligen het eveneens gebeurt. En dat is toch wel altijd betekenisvol. Wat er gebeurt door ons eveneer in het hart van deze man, van deze vrouw, van dit kind, dat zien we niet, meestal toch niet, maar het gebeurt. In hun hart zijn ze geraakt. En we gaan dus nu eventjes binnen gaan in het huis.
Ja, oké. Dus een klein, ik zou zeggen, binnenkoertje.
Zijn pastorie was dus een oude boerderij waar hij dus hier gewoond heeft. En dus hier tegenover woonde een vrouw die weduwe geworden was. En op de boerderij, dus die muren waren anders. En dus de pastoor was hier in dit deel van dit huis, hier rechts van ons.
Goed, dus dan gaan we nu rechts binnen. Maison du Saint-Curé. En we komen in een eerste kamer.
Zijn keuken. Daar heeft hij natuurlijk niet veel tijd besteed in zijn keuken. Maar het is een keuken. Hij kookte dan patatten en ze waren nog niet op de vierde dag, maar ze zullen de vijfde dag op zijn. En men zei dan wel, ze zijn rot, nu ze zijn nog goed, zei hij dan. En dat is ook waar. Ik versta dat ook, dat die aandacht een beetje naar de maaltijden zo moet gaan, dus waar, maar toch beperkt. Ik denk dat het een echte les is voor de priester om te zien hoe dat de nood van de ziel en de nood van het lichaam, die vinden elkaar. Dat wordt een harmonie. Dat is heel belangrijk. Wat betreft zijn maaltijden, men vertelt daar natuurlijk altijd veel over. Hij heeft inderdaad niet veel aandacht besteed aan het eten, dat is waar. Na een aantal jaren heeft Catherine Lassagne, die vernoem ik straks nog wel, hem verplicht van 's middags tenminste de warm eten te komen eten in de Providence. Dus dat heeft hij dan wel gedaan. Hij zette zich niet neer en hij had wel onderweg, maar hij had dan toch normale maaltijden. Maar hij heeft dus inderdaad heel veel gevast ook zo. En het is toch belangrijk dat te zien hoe dat Jezus ook het vasten onderlijnt. Dus de pastoor van Ars heeft dat begrepen. Het is hetzelfde evangelie dat hij gelezen als wij, maar hij heeft ook begrepen het te doen en te beleven.
Zijn leven is een leven van boete ook geweest.
Ja.
Maar zo'n mensen hebben toch een bijzondere genade gekregen, denk ik, om op dergelijke manier boete te doen.
Ja, dat is zeker waar. Laten we het dus zien vanuit God. En niet altijd kijken vanuit de mens, maar bekijken vanuit God. Jezus verwijst ook naar de boete. We zien niet als Jezus de nacht doorbrengt in het gebed. We zien niet dat de evangelist ook schrijft dat een engel hem eten bracht. Ik denk dat we daar nog nooit aan gedacht hebben zelfs. Dus hij heeft dus veel gebeden, laten we het niet vergeten. Hij heeft veel biecht gehoord, zeer veel. Hij ging zijn parochianen bezoeken. Het waren allemaal boeren, dus die waren op het land in de loop van de dag. 'S middags kwamen ze naar huis voor te eten. En 's avonds kwamen ze naar huis voor te eten. En een ander ging dan nog een keer naar de dorpscafé natuurlijk. Hij ging zijn mensen bezoeken. Soutane was de klederdracht van toen. Maar hij deed ook zijn roket en zijn stool aan. Mm-hmm. Hij ging altijd als priester geklede mensen bezoeken. Hij ging op de middag of op de avond. Hij zette zich niet neer en hij at niet bij de mensen. En ik denk dat het heel verstaanbaar is. En dat het dus geen buitengewone boetedoening is voor hem. Maar God vervulde zijn leven zodanig dat, zoals ik er straks zei, de ziel en het lichaam in harmonie geraken. Ook wat betreft het boete. En dat het dus geen boete is, dat het zo zwaar weegt. Maar zoals Jezus zegt, boete doen met gewassen gezicht en gewassen hoofd en met een glimlach. Dus er komt een eenheid tussen de ziel en het lichaam van die priester, van diegene die leeft van Gods genade.
Het ene voeten, het andere, ja, als het ware.
Absoluut. Dat is werkelijk zo. En dat is niet alleen van vroeger, dat is nog altijd zo. Het vraagt vooral, wees dicht bij ons, lieve Heer.
Beste vrienden, tot zover dit eerste deel van onze bedevaart in Ars, met als bijzondere gids pater André Marijsen. In de volgende uitzending zetten we onze bedevaart verder en kan u zich verder laten leiden om onze ziel verder te laten voeden. Zoals we konden horen hoe belangrijk het is een goed evenwicht na te streven, maar met Gods genade tussen lichaam en ziel. Tot de volgende afspraak in de Rots en de Branding. Dank voor het mee pelgrimeren.
its shouts of acclamation, and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then see